Goed, goedemorgen allemaal. Goed om elkaar te zien. En wat is het heerlijk om te zingen. En zeker zo mooi om te zoeken in het woord van God. Gaan we deze morgen ook doen. En ja, je kan heel veel doen. Maar ik had het heel even met Wim over vanmorgen. Als je voorbereidt om iets uit de Bijbel te delen, dan is de eerste zegen voor jezelf. Dat maakt dat het heerlijk is om te doen, om er ook gewoon tijd voor te maken, tijd voor te nemen. En op die manier ook zelf te zoeken. Ik wil vanmorgen beginnen met Efeze 6. En heel veel, je hoeft het niet op te zoeken, komt straks. Dus mag wel hoor, maar Efeze 6 is een heel bekend gedeelte. En dat gaat over de wapenuitrusting. Het begint bij vers 10. De wapenuitrusting wordt daar besproken. En daar staat boven, houd stand. En dat geeft mij aan dat, ja, als je stand moet houden, dan is er blijkbaar iets aan de hand. Dan is daar strijd, dan is daar moeite. Dan heb je tegenstand. En dan is er een opdracht of een advies, houd stand. Je zou ook kunnen zeggen, houd moed. En wellicht heb je dingen in je leven meegemaakt dat je denkt, ja, houd stand. Het is soms wel eens nodig om eens even bemoedigd te worden, om zo'n advies mee te krijgen. Moeite in je gedachten, misschien met jezelf, in je lichaam, in ziekte, of misschien een hele lastige buurman of buurvrouw of in de familie. Er zijn heel veel dingen op te noemen die moeite kunnen geven, waarbij je bemoedigd kan worden door houd stand. En Efeze 6, dat gedeelte gaat over de wapenuitrusting. En mijn vraag is dan, heb jij je wapenuitrusting aan? Nou, dat is misschien de vraag, ja, hoe merk ik dat? Hoe weet ik dat? Want het is een geestelijk begrip. Kijk, als je iemand in de supermarkt tegenkomt met een heel lege pak aan, dan heb je best wel een vermoeden dat hij in het leger zit. Als ik vrijdag hier de stad in loop, dan komt er heel regelmatig een militair, die gaat dan dat weekend naar huis in zijn legerkloffie. Nou ja, dan weet je, die heeft zijn uitrusting aan, hè, zijn gevechtspak. Maar hoe weten wij nu dat wij een wapenuitrusting aan hebben? De eerste vraag is, ja, hoe trek je die dan aan? Nou, ik denk dat het altijd begint met vervulling door de Heilige Geest. Het is een geestelijke wapenuitrusting. Dat begint met vervulling met de Heilige Geest, de Geest van God. Maar ik denk dat het ook heel praktisch kan. Naar de samenkomst gaan. Dat bemoedigt elkaar, dat bouwt op, dat versterkt je. We hebben met elkaar gezongen over de grootheid en de kracht van God. Dat bouwt je op, dat is ook een stukje geestelijke opbouw. Maar waar ik mee begon, bijbellezen. Meer ontdekken van de grootheid van God, van de kracht van God, hoe God werkt, hoe God denkt. Dat is ook een stukje opbouw. Kringbezoek. Met elkaar op de kring een stuk uit de Bijbel bespreken, over elkaars dingen nadenken. Ik vind het wel eens jammer dat er soms heel weinig mensen naar de kring komen. Dat is ook gelijk een oproep voor het nieuwe seizoen. Een goed voornemen, een nieuw jaar. Kom naar de kring. Het is hartstikke fijn om met elkaar opgebouwd te worden. Kunnen wij herkennen dat jij, dat ik, iemand anders een wapenuitrusting aan heeft? Nou, in eerste instantie dacht ik, ik weet niet of de PowerPoint lukt, die komt eraan. Dacht ik aan iemand die dat heel letterlijk doet. Deze meneer. Zelensky, precies. En ik volg deze man, ja, je kan er bijna niet omheen, in de krant, op het internet, op de televisie. En ik denk, heeft die man geen gewoon pak? Die loopt altijd in zijn gevechtskleren, altijd met een groene trui en een legerbroek aan. En ik heb even gezocht, toen hij nog gewoon president was, had hij keurig een pak aan. Maar sinds de Oekraïne in oorlog is, heeft hij zijn legerkleren aan. Waarom zou dat zijn? Want hij staat daar naast Rutte, hij staat daar naast, hoe heet ze, van de Europese gemeenschap. Biden zie ik, en altijd heeft hij zijn legerpak aan. deze man heeft begrepen hoe het werkt. Hij laat zien aan de mensen thuis, aan de wereld, wij zijn in oorlog. Ik ben verbonden met de mensen op dat strijdveld. En de mensen zijn verbonden met mij. En ik ben op pad om op een andere manier te strijden, vaak ook geld en wapens te vragen, om op die manier één te zijn met de mensen die daadwerkelijk strijden. Daaraan kan je zien dat dit land in oorlog is. En als we Efeze 6 lezen en we lezen vers 12, dan staat daar dat wij geestelijk in oorlog zijn. Er is een geestelijke strijd. Er staat niet tegen vlees en bloed, niet tegen mensen, maar er is een geestelijke strijd. Waar kunnen we dan mee strijden? Want je kan wel een pak aandoen en dat beschermt je misschien. Hè, dat staat ook in de wapenuitrusting, een schild en een harnas. Dat beschermt je. Maar als je moet strijden, waar strijd je daarmee? Ik had als eerste gebed. Ed heeft daar een paar weken geleden over gesproken. Gezamenlijk gebed heeft kracht. Dat heeft kracht in de geestelijke wereld. Bidden met elkaar. Aanstaande woensdag worden we weer uitgenodigd om 19:30 om met elkaar te bidden. Kun je ook thuis doen, maar als gemeente heeft dat kracht. Het andere, getuigen. Iets doorgeven, iets delen met elkaar. En als laatste, vasten. Dat zijn we misschien niet zo gewend. Maar vasten heeft ook een betekenis in de geestelijke wereld. Nou, Ed, dat zei ik net al, die heeft gesproken over het gebed. Vasten ben ik niet zo heel goed in. Dus ik wil het vanmorgen met jullie hebben over getuigen. De laatste tijd kwam dat in twee preken voorbij. Wim die sprak over getuigen in zijn preek met Pinksteren. En toen had hij het over die twee broden. En dat het vaststaat als er twee getuigen zijn. Want één die kan nog wat bedenken. Maar als er twee zijn die hetzelfde verhaal vertellen, dan staat het vast. En hij haalde ook aan dat er een opdracht is om te getuigen. Dat gaan we zo lezen. En in de preek van de SDOK kwam het ook naar voren. Van Pieter Jasjek. Dat wij hier zijn om te getuigen. En hij zei letterlijk van ja, als wij het niet doen, wie moet het dan doen? Getuigen. En Wim haalde dat al aan in Handelingen 1. In Handelingen 1, als de Heer Jezus afscheid neemt van zijn discipelen, dan geeft hij het mee. Handelingen, dat wil zeggen verhandelingen, dingen die de discipelen gedaan hebben, die gebeurd zijn, die ze met elkaar hebben meegemaakt, maar tegelijkertijd ook handelen voor ons. In het Engels heet het acts. Ik vind dat eigenlijk nog iets mooier. Actie. Wat gaan doen? Het geeft ook iets door aan ons. En de Heer Jezus, die geeft daar iets mee aan zijn discipelen. Ik wil dat eens met jullie lezen. Handelingen 1, vers 6 tot en met 9. Zij die samengekomen waren, dat zijn in ieder geval de volgelingen, de leerlingen van de Heer Jezus. Mogelijk waren daar meer mensen bij. Als je in Lucas leest, dan is dit direct achter de gebeurtenis met de Emmausgangers. Dus het zou kunnen zijn dat die ook aanwezig waren. Maar in ieder geval de volgelingen, de discipelen van de Heer Jezus. En zij vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zeide tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheid te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria en tot de uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen in een wolk en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Het is dus letterlijk het laatste wat de Heer Jezus meegaf aan zijn discipelen. En je zou kunnen zeggen, als je dat vers 8 even heel kort maakt, ik heb het jullie voorgedaan en nu is het aan jullie. Nu mogen jullie het gaan doen. Ja, wanneer ben je een getuige? Een getuige is iemand die zoals wij het kennen, iets heeft meegemaakt. Je kan denken aan een gebeurtenis, een ongeluk en dan worden er getuigen gevraagd. Hoe is het nou precies gegaan? En ja, meerdere getuigen die kunnen hetzelfde verhaal bevestigen, dezelfde gebeurtenis. En toch kan er in een getuige verschil zijn. Als je één gebeurtenis hebt en verschillende mensen hebben dat gezien, ja, het is net waar ze stonden. Het is ook net wat hun interesse heeft. Als er, ik zeg maar iets heel simpels, een paard en een auto op elkaar botsen, en ik heb heel veel met auto's, ja, dan kan ik misschien precies vertellen hoe dat met die auto ging. Maar als ik heel veel van paarden hou, dan kan ik misschien precies vertellen hoe dat met dat paard afgelopen is. Dus je hebt ook je eigen interesses. Maar ook waar je stond, hoe jij het beleefd hebt. Dus ondanks dat je je best doet, kan er best wel eens verschil in zitten. Maar het gaat over dezelfde gebeurtenissen. Letterlijk de laatste woorden. En wat bijzonder is, dat dit gedeelte begint met een vraag van de discipelen. De discipelen die vragen aan de Heer Jezus: Heer, gaat u binnen afzienbare tijd het koningschap van Israël herstellen? Dat is eigenlijk best een rare vraag, na alles wat ze hebben meegemaakt. Vind ik. Maar je moet je voorstellen, ongeveer 40 dagen terug was de Heer Jezus op een ezel Jeruzalem binnengereden. Ze hadden elkaar de vraag gesteld: mag ik minister zijn? Wie wordt straks de eerste? Dat zat nog steeds in hun hoofd en ze hadden verschrikkelijke dingen meegemaakt. Maar nu was de Heer Jezus in hun midden en opnieuw komt die vraag naar boven. Gaat het nu gebeuren? Gaat u nu koning worden? Dan gaan de Romeinen eruit en dan zijn wij weer het volk. Dan hebben we het zelf voor het zeggen. En dan antwoordt de Heer Jezus: het is niet aan u om de tijd en de gelegenheid te kennen. Eigenlijk zitten ze op een compleet ander niveau. Die discipelen die denken heel aards en de Heer Jezus die denkt heel hemels. Die kijkt eigenlijk vooruit wat er gaat komen. Het is aan de Vader, zegt hij. De Vader heeft het in zijn eigen macht gesteld. Zelfs ik weet het niet, zegt hij. Het is aan God de Vader. Het is een hele andere manier. Getuigen zijn. Iets doorgeven. Hoe doe je dat? Dan wil ik een andere gebeurtenis met jullie gaan lezen. Johannes 9, vers 1 tot 25. En jullie hebben die gebeurtenis ongetwijfeld al eens een keer gehoord en gelezen. En misschien nog een keer gehoord. Dat gaat over een blinde man die zit langs de kant van de weg. Ik vind het een heel mooi verhaal, want er gebeuren allerlei dingen. En ik wil het met jullie lezen. Johannes 9. Moet je voorstellen, ze lopen langs de weg. En in het voorbijgaan zag hij, de Heer Jezus, iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? En Jezus antwoordde: hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem: ga heen. Was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden? En hij ging weg, waste zich en kwam ziende terug. De buren dan, en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden: is deze niet die zat te bedelen? En anderen zeiden: hij is het. En weer anderen: hij lijkt op hem. En hij zei: ik ben het. En dan zeiden zij tegen hem: hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zei: een mens genaamd Jezus maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: ga heen naar het badwater van Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Dan zeide hij tegen hem: waar is hij? Hij zei, ik weet het niet. Zij brachten hem, die eerder blind was, naar de fariseeën. En het was Sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Opnieuw vroegen nu ook de fariseeën aan hem hoe hij ziende geworden was. En hij zei tegen hen, hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. Sommigen dan van de fariseeën zeiden, deze mens is niet van God, want hij neemt de Sabbat niet in acht. En anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? Er was verdeeldheid onder hen. Hij zeide opnieuw tegen de blinde, u dan, wat zegt u van hem, omdat hij uw ogen geopend heeft? En hij zei, hij is een profeet. De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij de ouders geroepen hadden en van hem die ziende geworden was. En zij vroegen hun, is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? Zijn ouders antwoordden hen en zeiden, wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, dat weten wij niet. Hij is volwassen. Vraag het hem zelf. Hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders, omdat zij bevreesd waren voor de Joden. Want de Joden waren al overeengekomen dat als iemand zou belijden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. En daarom zeiden zijn ouders, hij is volwassen. Vraag het hem zelf. Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was en zeiden tegen hem, geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zei, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Het eerste wat mij opvalt als ik dit gedeelte lees, ook met de gedachte van getuigen waar we mee begonnen zijn, er zit verschil tussen evangeliseren en getuigen. Ik denk dat dat belangrijk is om dat verschil te maken. Omdat wij heel vaak denken dat getuigen ook evangeliseren is. Maar we hebben verschillende gaven. En evangeliseren is er één van. En we hebben niet allemaal dezelfde gaven. Dus neem daarin ook gewoon een stuk rust, dat je kan getuigen datgene wat jij hebt meegemaakt. En dat is wat anders dan evangeliseren. Alhoewel het natuurlijk ook heel mooi is om het evangelie over te brengen. Wat denk ik ook belangrijk is, dat je in je verhaal gewoon accepteert wie die ander is. Ik zie dat hier ook gebeuren. De man die maakt zijn eigen eigenlijk helemaal niet druk. Hij vertelt zijn verhaal. Maak gebruik van de gelegenheid. Dat deed deze man. De gelegenheid was er en hij vertelde. Getuig van wat jij hebt meegemaakt. Dat is, hou het dicht bij jezelf. Dat doen die ouders ook. Ze waren wel bang, maar uiteindelijk zeggen ze, vraag het hem zelf, hij is oud en wijs genoeg. Het is natuurlijk mooi als je een verhaal, een getuigenis van een ander kan vertellen. Maar het is nog veel mooier als je gewoon je eigen verhaal vertelt. Het komt veel geloofwaardiger over. Hou het kort. Soms dan zijn dat hele verhalen. Als ik deze man, dan denk ik, wat is zijn getuigenis? Eerst was ik blind en nu kan ik zien. Daar sluit hij mee af. Heel kort, heel krachtig. Dit was het eerst en nu is het dat. Vertel het en laat de conclusie aan de ander. Het scheelt je soms heel veel discussies. Deze man die vertelt gewoon zijn verhaal en dan laat ze lekker discussiëren of ze het geloven of niet. Wat ze van Jezus vinden of niet. En tot slot, ik denk ook een hele belangrijke, wees niet teleurgesteld. Wij verwachten eigenlijk gelijk als we ons verhaal vertellen dat die ander het oppakt en er wat mee gaat doen en tot geloof komt. En dat zien we hier in vers 18. Ze geloven hem niet. De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden. En vers 27 komt het weer in terug. Ze geloofden helemaal niet. Twee teksten in Handelingen 1 en hier in Johannes 9. Daar wil ik vanmorgen eens met jullie kijken. Wat vertellen die twee verhalen ons? Als ik terugga naar Handelingen, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat vers 8 Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Hij die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Eigenlijk is dat een beetje de kerntekst van dat gedeelte. Daar gaat het over. En wat mij dan opvalt, er staat niet dat wij moeten getuigen, dat we ons verhaal moeten vertellen. Dat doen we misschien wel graag en soms is het ook best wel goed. Maar er staat om getuigen te zijn. Dat is heel wat anders. Getuigen zijn, dat is je wezen. Dat zit in je, dat is wie je bent. Zo mogen wij getuigen zijn. Je bent dan geen toeschouwer meer van dat wat er gebeurd is. Je bent er onderdeel van, je bent betrokkenen. Getuigen zijn. Dat was die blinde man ook. Die was daar het onderwerp van heel de gebeurtenis. Hij was het. Zo mogen wij ook getuigen zijn. Ja, je zou natuurlijk kunnen vragen, de opdracht die de Heer Jezus in Handelingen meegeeft, tot aan het einde der aarde, is dat dan ook voor ons? Ik denk het wel. Lucas die schrijft zijn evangelie en ook deze brief, Handelingen, aan Theophilus. Wie is dat? Nou, er wordt verondersteld dat het eigenlijk een figuur is die hij in gedachten neemt en waar hij aan schrijft. Een denkbeeldig figuur. En Theophilus betekent vriend van God. Wij zijn vrienden van God. Hij schrijft aan ons, aan al die volgelingen. En het andere is heel simpel. Hij vertelt het aan zijn volgelingen voordat hij afscheid neemt. Nou, wij zijn volgelingen van de Heer Jezus. Dus hij zegt het ook tegen ons. Wij mogen dat oppakken als iets voor ons. Het zit in je, zei ik net. We mogen getuigen zijn. Maar gaat het dan over ons? Gaat het dan, een beetje egoïstisch misschien, over ons verhaal? De Heer Jezus zegt om mijn getuige te zijn. Het gaat over Jezus. In je hele leven, in wie je bent. In hoe je denkt, wat je doet. Hoe je reageert op dingen. Dat vind ik ook het bijzondere van die getuigenis. Van dat gedeelte uit Johannes. Je moet je voorstellen, er is een man in je buurt, die is blind. Zijn hele leven, die moet bedelen. Hij zit in de poort, iedereen kent hem. En dan in één keer kan hij zien. En er is niemand die zegt, joh, wat blij voor jou. Ze hebben het over van alles en nog wat. Het gaat over Jezus. Om mijn getuige te zijn. Dat is het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte, Johannes 9, dat begint, vind ik, een beetje bijzonder. En met name dat vijfde vers. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Daar gaat een stukje aan vooraf, over duisternis. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. En dan zegt hij, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Nou, dat licht, dat zou je prachtig kunnen verbinden met de gebeurtenis daarna. Die man die heeft het licht in zijn ogen gekregen. Dat is wat Jezus doet. Die man die kan weer zien wat er gebeurt. Hij leefde in duisternis en hij leeft nu in het licht. Dat is een prachtig beeld van dat wat de Heer Jezus doet. En het mooie vind ik, het is niet zo dat die jongen vroeger een ongeluk heeft gehad en blind was geworden en nu weer kan zien. De Heer Jezus die plakt er geen pleister op van herstel, hij vernieuwt. Het is een nieuwe situatie voor deze man die hij nog niet kende. Het is een nieuw leven voor deze man. Hij gaat allerlei dingen opeens ontdekken. Dat is wat Jezus doet. Als je hem leert kennen, ontdek je allerlei nieuwe dingen. Geen herstel, maar vernieuwing. Zolang ik in deze wereld ben, ben ik het licht der wereld. Nou, dat vers 4, dat geeft ook wat aan. Ik moet de werken doen die mij gezonden heeft. Dat is eigenlijk hetzelfde in dat vers 8 wat we gelezen hebben, die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. De Heer Jezus geeft aan, ik doe wat de Vader mij geeft te doen. Op zijn tijd, zijn gebeurtenissen. En ook, ik doe de werken van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Dat is eigenlijk heel raar. Want hij is het licht overdag. Nou, ik heb juist graag een zaklamp als het donker is. En hier zegt de Heer Jezus, ik ben het licht ter wereld zolang het dag is. Dat geeft een tijd aan. De tijd dat de Heilige Geest hier op deze aarde is, is er licht, is er leven, is er dag. En er komt een tijd dat de Heilige Geest zal wijken van deze aarde. Dan is er duisternis en in Johannes 11 zegt, wordt gezegd, ja als je wandelt, wandel in het licht. Dan kun je zien waar je loopt en in de duisternis struikel je. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt. Gebruik de tijd die er is. De kracht van de Heilige Geest. Daarom is die Heilige Geest zo belangrijk. Ja, en zolang ik in de wereld ben. Ja, dat is tot dat andere moment wat we eerder gelezen hebben, de hemelvaart. Zolang heeft de Heer Jezus zijn licht laten schijnen. Tot hij terugging naar de Vader. Is het licht dan weg? Nee. Want dat zit besloten in dat 8e vers. Waarin de Heer Jezus zegt, ik ga weg, maar nu mogen jullie het gaan doen. Wij mogen het licht zijn in deze wereld. Wij mogen het licht van Jezus zijn in deze tijd. Wij zijn verspreiders van het licht. Getuigen zijn wil zeggen dat wij dus iets laten zien van Gods koninkrijk, zoals Jezus het hier op aarde heeft laten zien. Zoals Jezus heeft geleefd en hij het ons heeft voorgedaan. Door wie je bent, je leven, kunnen wij Jezus laten zien. Wij zijn het vervolg op dat vers 5. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. En nu is het de tijd daarna. Wij mogen dat zijn. Ja, zeg je misschien, maar voor mij is het onmogelijk. Ik vind het zo moeilijk om in deze tijd het licht van de wereld te zijn. Dan ga ik weer terug naar het vers 8. Want dat begint, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Daarom begon ik aan het begin ook, van hoe doe je dat? Het begint met de Heilige Geest. Dat is ook wat de Heer Jezus zegt. Daarom zei hij ook, ga met elkaar naar de bovenkamer en wacht tot de Heilige Geest, de trooster, komt. Dan zullen jullie kracht ontvangen. En de Heilige Geest is dus eigenlijk een voorwaarde. En ik zei het al, Efeze 6 vers 12. Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, hè, tegen mensen. Maar tegen de overheden en tegen de machten. Tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Ik denk ook dat het heel belangrijk is in ons gebed. Dat we kunnen voor allerlei situaties bidden. Maar ik denk ook dat het goed is om te beseffen dat achter die situaties een geestelijke macht en een kracht kan zitten. Dat we met de kracht van Gods geest de geestelijke strijd aangaan. De Heilige Geest, hulp en kracht. Hij geeft bescherming. En zo kunnen wij de strijd aan. Wij hebben dus de Heilige Geest ontvangen om getuige van de Heer Jezus te zijn. Er gaat een nieuwe wereld voor je open, een andere wereld. Een helper in de strijd is hij. Strijd tegen jezelf, je eigen ik, daar begint het vaak mee. Als je Jezus hebt leren kennen, dan ga je allerlei dingen ontdekken in jezelf. En van daaruit naar de mensen om je heen. Om een ander leven te laten zien. Een leven in, ik denk het belangrijkste, genade. Hoe kunnen wij genadig naar elkaar zijn? En dat laten zien in ons leven. De liefde van God, dat is niet van, nou, ik bedek alles maar toe en dan is het goed. maar oprecht de liefde van God en de genade van de Heer Jezus. Als er nog eentje verder mag, dan wil ik daarmee afsluiten. Want dat is eigenlijk de boodschap. Niet om getuigen je verhaal te vertellen, maar om Jezus getuige te zijn. En zo te staan in deze wereld. Amen.